Vrienden, wees allen wederom hartelijk welkom. Er was net iemand die kon zich bijna niet voorstellen dat ik echt een pessimist zou zijn. Maar als mijn vrouw dat nou zegt, wat hebben jullie er nog in te brengen? Die kent mij het beste, dat is af en toe ook heel griezelig. Maar diep in mijn hart weet ik dan, het is goed. Tenminste, iemand weet hoe het echt in elkaar zit. En dat, ik hoop dat jullie ook zo'n vrouw hebben of zo'n man. Maar nee, het is dus wel een beetje zo. Ze zegt altijd, jij ziet altijd van de twee mogelijkheden, de zwarte mogelijkheid. Je weet, een pessimist geeft dat niet makkelijk van zichzelf toe. Dus ik vond het toch al een hele prestatie. Want de meeste pessimisten zeggen van zichzelf dat ze realisten zijn. Kent u dat? Ik ben helemaal geen pessimist, ik ben een realist. Die moet je in de gaten houden, die... Wat vindt u van de one-liner, je zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren? Dat vind ik een hele leuke. Want inderdaad, we maken ons allemaal voorstellingen over hoe het morgen met ons zal gaan en volgende week. En die voorstellingen die berusten op de verbeelding, want we weten het niet. We kunnen niet in de toekomst kijken. En een optimist ziet daarbij altijd de positieve kanten, die fantaseert over de mooie ontwikkelingen. Ja, als het mister is, dan zegt de optimist, hij trekt optimist. En de pessimist zegt, wat een pessimist. Dat is het hele verschil. Het mooiste voorbeeld vind ik van die twee schoenverkopers die allebei naar Afrika gingen. En de pessimist mailde naar huis, jongens, vergeet het maar. Wij kunnen hier geen schoen slijten, want niemand draagt schoenen. De optimist zei, de markt ligt hier totaal open. Niemand heeft nog schoenen. Dit is ook een mooie, dat was een beetje uitdagend hoor, dat ik dat zei. Een demon uitdrijven behoort bij de basisuitrusting. Ik lees op dit moment een boek van Jan Huttinga, Was er maar niets tussen hemel en aarde. Ik weet niet of u dat zomaar zou kunnen toepassen. Ik ken Jan Huttinga niet en ik ken het boek ook niet. Het was natuurlijk een beetje uitdagend, dat geef ik toe. Maar ik heb er twee argumenten voor, eigenlijk komen die allebei uit Marcus. In Marcus 16, vers 17 lezen we, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Niet de apostelen, niet heel speciale mensen, dominees en ouderlingen en zo, maar de gelovigen. En van die vijf is nummer 1, in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. En het tweede argument hoort daar direct bij. Als je kijkt waar de Heer Jezus zijn volgelingen op selecteert, in het Marcus evangelie, hè, de andere evangelie hebben andere accenten, maar in het Marcus evangelie gaat het vooral daarom dat ze twee dingen moeten kunnen. Dus dan kunt u voor zichzelf een beetje nagaan of u een goede discipel bent. Het eerste is dat ze het evangelie van het koninkrijk moeten kunnen verkondigen. En ten tweede, demonen uitdrijven. Je kunt in Marcus 3 zien dat ze daarop uitgezocht worden. En als ze in Marcus 6 erop uitgestuurd worden, dan is het ook, verkondig het evangelie van het koninkrijk en drijf demonen uit. Dat komt doordat in Marcus heel bijzonder dat op de voorgrond staat. Christus die het opneemt tegen het rijk van de duisternis. In Matthäus gaat het veel meer om de discussie met Joodse leiders. Maar in Marcus veel meer om de geestelijke machten achter die Joodse leiders. Zo heeft elk evangelie zijn eigen insteek. Al is jouw geloof als een mosterdzaadje, ons klein geloof, toch is dat kleine geloof niet verkeerd. Ja, maar u gaat nu eventjes appels en peren vergelijken. De Heer Jezus zegt niet, een klein geloof is geen enkel probleem. Kijk maar naar een mosterdzaadje, dat is ook heel erg klein, no problem. Nee, in die gedeelten over het mosterdzaadje, het komt verschillende keren voor. Lucas 17 is een voorbeeld ervan. Dan wordt dat woord klein er helemaal niet bij gezet. Dat woord klein staat in Matthäus 13. Het is het kleinste van alle tuinzaden, maar als je het zaait, dan wordt het een grote boom. Maar de Heer Jezus zegt niet als het zo klein is als een mosterdzaadje. Dat is net zo toevoegen aan de schrift als wanneer je leest, geen musje valt op de aarde zonder de wil van mijn vader. Je moet oppassen met woordjes ertussen te lezen. Zo is het hier ook. Hij zegt niet zo klein als een mosterdzaadje. Het kenmerk van het mosterdzaad is niet alleen maar dat het klein is, dat past in die gelijkenis. Maar daar wil de Heer Jezus zeggen, een mosterdzaadje is iets wat alleen maar nuttig is als je het in de grond stopt. Dat geldt natuurlijk voor alle zaden. Als je er profijt van wil hebben, dan moet je ze niet op de schoorsteenmantel zetten, maar dan moet je ze in de grond stoppen. Want dan gaat het vrucht dragen. En dat is heel bijzonder aan het geloof. Een van de grote problemen van mensen die problemen hebben met hun geloof, en of het nou gaat over het zaligmakend geloof of over het praktisch geloofsvertrouwen, is dat ze constant naar zichzelf zitten te kijken en zichzelf de maat zitten te nemen. Dat is ook het nadeel als je preekt over een klein of een groot geloof. Dan gaan mensen naar zichzelf zitten te kijken hoe groot dat geloof is. Maar dat moet je juist niet doen. Een groot geloof denkt helemaal niet aan zichzelf, maar is gericht op Christus. Dit is zo belangrijk dat ik dat nog een paar keer zeg. Anders komt het niet goed over. Als je met jezelf bezig bent, heb ik wel een geloof dat groot genoeg is, weet je bij voorbaat dat het resultaat van die onderzoeking negatief uitvalt. Je gaat jezelf de maat zitten nemen. Maar die twee personen die in het Matthäus-evangelie een groot geloof blijken te hebben, zitten juist helemaal niet naar zichzelf te kijken. Je moet dus ook nooit proberen dat geloof aan te zwengelen of op te krikken. Ik zou ook niet weten hoe je dat zou moeten doen. Een groot geloof is juist een geloof dat helemaal van zichzelf afziet en ziet op Christus. De grootte zit hem dus niet in iets dat in jou aangezwengeld of opgekrikt moet worden, maar in het voorwerp waarop dat geloof gericht is. Het is heel belangrijk. De vader van de maanzieke knaap komt bij de Heer Jezus en zegt: Heer, als u kunt, mijn zoon zal herstellen. Als u kunt, dat betekent, daar ben ik niet zeker van. Ik weet niet of u dat wel kunt. Uw discipelen in elk geval kunnen het niet. En dan zegt de Heer Jezus: als u kunt, alsof het daarom gaat. Het hangt er niet vanaf of ik kan, maar of jij wel geloof hebt. Als je geloof hebt, dan staat er, dan is alles mogelijk. Dat vind ik een fantastisch woord. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Daar staat nog niet eens bij groot of klein geloof. Als je gelooft, is alles mogelijk bij God. Misschien nog niet bij jou, maar bij God in elk geval wel. En dat weet het geloof. En dan zegt die vader ook: ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Dat wil zeggen, hij wil ook graag daarin groeien. En een klein geloof hoef je geen genoegen mee te nemen. Het is heel mooi dat de Heer Jezus, dat de discipelen in Lucas 17, vers 5 bij de Heer Jezus komen en tegen hem zeggen: Heer, geef ons meer geloof. Vermeerder ons het geloof. Dat wil zeggen, geef ons, help ons om een groter geloof te ontwikkelen. En dan spreekt de Heer Jezus over dat mosterdzaadje. En dan zou het wel erg teleurstellend zijn als hij zou zeggen: nou, als je zo'n piepklein geloof hebt als een mosterdzaadje, dan zeg je al tegen deze berg: wordt opgenomen en in de zee geworpen. Nou, dat is lekker bemoedigend. Ik heb zo'n klein geloof, dat geloof van mij, dat is nog veel, veel kleiner dan zelfs het kleinste zaadje. Want ik heb nog nooit een berg kunnen bewegen. Maar dat bedoelt de Heer Jezus niet. Dat zou wel ontzettend ontmoedigend zijn. Maar het kenmerk van het mosterdzaadje is daar niet zozeer de kleinheid ervan, als wel dat het geïnvesteerd moet worden in God. Als je een groter geloof wil ontwikkelen, moet je niet naar jezelf kijken. Moet je juist van jezelf afzien en zien op hem. Hoe groter hij in jouw ogen wordt, des te groter wordt je geloof. Dit is heel belangrijk en ik nodig u uit om daar eens goed voor uzelf over na te denken. Dat grote geloof van die hoofdman in Matthäus 8 en van die vrouw in Matthäus 15, zat daarin dat ze zo groot van de Heer Jezus dachten. En niet dat ze over een bijzondere bekwaamheid of vaardigheid of capaciteit in zichzelf beschikten. Ze dachten zo groot van hem dat één woord van hem genoeg was. Dat een kruimeltje dat van de tafel viel al genoeg was. Hoe groter hij is, des te minder heb je van hem nodig, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus pas op met dat kleine mosterdzaadje. Die kleinheid, dat is Matthäus 13. Dat is een heel andere context. We moeten die beelden niet door elkaar gooien. Ik sta voor mijn gevoel, zegt deze vraagsteller, optimistisch in het leven. Nou, dat is al een heel mooi begin. Maar ben vaak bezorgd. Dit in tegenstelling tot wat u vertelde. Dat een pessimist eerder piekert en bezorgd is. Ja, maar ik ben bang dat we dan weer in die discussie terechtkomen van die tweeërlei bezorgdheid. Sommige mensen hebben het inzicht dat ze erg op anderen gericht zijn. Mijn vrouw is dat heel erg sterk op anderen gericht. En die is ook heel gevoelig daarom voor de artsen die ze tegenkomt. En helaas, door haar kwalen moet ze nogal veel met artsen te maken hebben. Ik benader dat veel rationeler, veel wetenschappelijker. Of die man nou aardig is of niet, maakt me niet zoveel uit als die maar goed is in zijn vak. Bij haar is dat totaal anders. Zij is zelfs zo gericht op mensen dat ze ontzettend scherp gevoelig daarvoor is of een ander, of die dokter in dit geval, ook gericht is op haar. Het allerbelangrijkste is niet de pillen die hij voorschrijft, maar of die kan luisteren. Dat geldt trouwens het algemeen van echtgenotes ook, hè. Wij mannen zijn oplossingsgericht, dus we beginnen meteen te vertellen, nou, als je dit of dat, dan moet je dit of dat. Maar dat wil ze helemaal niet horen. Ze wil een luisterend oor en een schouder om bij uit te huilen eventueel. Maar dat is, hoe kom ik hier nou eigenlijk ook weer op? Oh ja, vanwege, ja, soms ga je met jezelf aan de haal. Maar zij is er erg gevoelig voor of mensen op haar gericht zijn, of mensen kunnen luisteren. En of dus mensen zorg hebben voor een ander. Want zij heeft dat zelf zo sterk. Ik sta er altijd van, misschien heb ik het wel eens vaker verteld, dat mensen altijd de neiging hebben om, als ze haar kennen, om hun hart meteen bij haar uit te storten. Dat had ze al toen ze nog jong was, toen we nog niet zo lang getrouwd waren. Vrouwen die een generatie of anderhalve generatie ouder waren. Ze was tijd geleden bij een arts, toen kwam ze thuis en zei, hij heeft zijn hele hart bij mij uitgestort. Zo erg is het, dat de arts dus zijn hart begint uit te storten bij haar. Was door de benen een oogarts. Kun je dat nou? Maar zij heeft dat talent. Maar dat zijn mensen die heel veel zorg hebben voor anderen. Die erg op anderen gericht zijn. Dat wil niet zeggen dat ze tobben en piekeren. Maar wel dat ze veel zorg hebben. Dat ze zich dus bezorgd kunnen maken over heel veel mensen. Maar dat is een goede zorg. Dat is heel mooi. Dat is juist een goede eigenschap en helemaal niet kwalijk. En dat heeft niet te maken met optimistisch of pessimistisch. Het heeft veel meer te maken met of je van nature een mens bent die meer in zichzelf gekeerd is, met de dingen bezig is die altijd in de geest omspoken. Zo'n type mens ben ik meer. Meer naar binnen gericht, te druk met alles wat er in mijn hoofd gebeurt allemaal. En zij leeft helemaal van binnen naar buiten. Bij onze vier kinderen zie je dat precies weer terug. Sommigen zijn naar binnen en anderen naar buiten. Dat krijg je natuurlijk. Een aardje naar een vaatje en een moertje naar hun. Hoe zeg je dat? Een oertje naar hun moertje. Nee, dat klinkt eigenlijk niet. Dus ik denk dat het hem daarop vastzit wat u in uw vraag zegt. Dat heeft met optimistisch en pessimistisch eigenlijk helemaal niks te maken. Een andere vraag. Kunnen wij niet bezorgd zijn over de dingen, gebeurtenissen die God toelaat? In de wereld, ergens of in ons eigen leven. Dit kan mij soms beangstigen. Ik weet dat ik moet vertrouwen, maar kan dit niet altijd. Toch verwonder ik mij vaak over veel wat God in mijn leven heeft gedaan. Dit maakt mij blij en dankbaar. Nou, om dat laatste is natuurlijk al heel geweldig. Er is geen mens die niet door moeilijkheden heen gaat in zijn leven. Dan moet je... Je zou bijna zorgen moeten maken als het anders was. Je moet niet bijgelovig zijn daarin. Maar ik herinner me dat we iemand heel goed kenden die een keer tegen mijn vrouw zei, dat is nou gek, maar ik heb pas dit realiseerde. Ik heb nou nooit dus iets. We hebben nou nooit nadigheid. In ons huwelijk, niet in ons gezin, niet nergens. Af en toe beangstigde het mij. Een paar maanden later hoorden ze dat ze eierstokkanker had en een jaar later was ze overleden. Ik zeg dat niet uit bijgeloof. Ik zeg alleen maar om aan te geven dat geen mens er is die niet door heel zware dingen heen moet gaan. Je zou bijna zeggen, wat een zegen dat ze zo'n heerlijke rust de tijd heeft mogen meemaken voordat ze dat laatste jaar van haar leven moest ingaan dat zo zwaar was. Maar er is geen mens zonder moeilijke dingen. Op wat voor terrein dan ook. Of het is in je relaties met je ouders, met je kinderen, je man of je vrouw. Dat het is met je eigen lijf, met je eigen psyche. Of dat het is financiële zorgen, ziekte en narigheid. Sommige mensen kunnen het zich persoonlijk aantrekken wat er in Japan gebeurt. Die hebben het natuurlijk helemaal moeilijk. Vroeger hoorden ze alleen maar wat er bij de buren gebeurde en in het dorp. Maar nu krijgen we al het leed van de hele wereld dagelijks op ons bordje. En als je iemand is die zo met anderen begaan is, dan heb je ook veel te lijden. Maar er is geen mens zonder. En eigenlijk vat u in uw vraag heel prachtig samen, die twee kanten van het leven. We hebben allemaal zorgen. Dat is ook het punt van dit schriftgedeelte niet. Niet de zorgen. Zorgen is iets objectiefs. Die heb je of je heb je niet. Je hebt die problemen nou eenmaal. Maar wat doe je ermee? Hoe passen ze in jouw leven? Hoe passen ze in jouw geloofsleven naar de Heere God toe? Daar ging het om. Maar die moeilijke dingen die we op een of andere manier in ons leven hebben en waarmee we in het reine moeten zien te komen, die zijn er bij allemaal. Maar als ik dat zou vragen, en dat ga ik natuurlijk niet doen, maar als ik het zou vragen, wie van u heeft er nou totaal niks om u zorgen over te maken, dan zou het je zeer verbazen als er 2 of 3 mensen hun hand opstaken. Je hebt allemaal of wat. Het hoort er ook een beetje bij. Het is ook wel goed soms zo. Ik heb u verteld dat ik 10 jaar van mijn leven gewijd heb aan insecten. Daarna ging ik op mensen over. Maar die 10 jaren heb ik er ook veel geleerd. En ik ontdekte een van de dingen was als je zo'n vlieg uit zo'n kokon probeerde te bevrijden. Dat deed je dan wel eens. Je zag dat beest dan worstelen om eruit te komen. En dan hielp je hem een handje om het kokon een beetje open te maken. En dan kwam hij eruit en dan ontdekte hij al gauw dat het een jammerlijk beestje was. Hij kon nooit vliegen en ging gauw dood. Waarom? Hij had die worsteling nodig. Dat was een deel van het ingebouwde programma. Die worsteling had hij nodig om zijn vleugels sterk te maken. Zonder dat kon hij nooit die vleugels gebruiken en zou hij nooit kunnen vliegen. Steeds voordat God al je zorg van je zou afnemen, dan zou je misschien ook net zo'n krakkemikkige vlieg zijn. Wij worden gevormd door het leven. Daarom is het ook een van de enge dingen als je als ouders probeert je kinderen voor alle narigheid te bewaren. A, moet je dan al niet beginnen om ze te leren lopen. Want niemand heeft dat van ons geleerd zonder op zijn gezicht te gaan. Dat moet u dus niet doen. Als u wilt dat uw kinderen nooit vallen, leer ze niet lopen. Leer ze ook niet praten. Want als je eenmaal gaat praten, Jacobus 3 zegt, dan ga je ook verkeerde dingen zeggen. Bewaar uw kinderen daarvoor. Stuur ze nooit naar de tandarts. Want dat zijn engerts die een hoop pijn kunnen doen. U begrijpt wel waar ik naartoe wil. Onze kinderen worden er flink en sterk van. Van al die dingen. Er is niks mis mee om eens af en toe op je gezicht te gaan. Beter kunnen leren praten en dan ook wel eens wat doms zeggen dan helemaal niet te kunnen praten. Beter kunnen lopen en dan wel eens op je gezicht gaan dan helemaal niet te kunnen lopen. Etcetera, etcetera. Er zit dus ook een heel belangrijk opvoedend element in de dingen van het leven. De dingen maken je ook sterker. Zoals de vleugeltjes van zo'n vlinder of van zo'n vlieg. Je hebt ze ook nodig. En daar geldt ook weer het geloofsvertrouwen in vader. Vader weet wat goed is voor me. Het is deel van zijn programma. We lezen in Hebreeën 12 over de tuchtiging. Ja, dat is meteen weer zo'n theologisch moeilijke zaak. Want sommige mensen lezen daar meteen in kastijding, straf. In sommige kringen heb je dat heel sterk. Als je iets ernstigs overkomt, denken ze meteen, wat heb ik verkeerd gedaan? Waarvoor word ik gestraft? Die vrienden van Job zijn een zeer hardnekkig ras. Die krijgen ze bijna niet weg. Die leven nog steeds volop. Terwijl er toch een heel Bijbelboek is eraan gewijd om ze te veroordelen. De Heere God is heel boos op ze, maar dat maakt niet uit. Je hebt ze nog steeds bij de vleet. Je kunt op internet vinden, dat is tegenwoordig zo aardig. Je kunt meteen dat soort mensen, die komen meteen naar boven. Die weten onmiddellijk te vertellen dat wat er in Japan gebeurde straf is. Want alle nare dingen in het leven zijn straf. Dat is hun idee zo. Dus het is straf. Vervolgens moeten ze natuurlijk dan nog invullen waarom straf en waarom Japan. Wat hebben die nou weer gedaan? Maar dat maakt niet uit. Het is straf. Alles. De watersnood 1953 was ook straf. Als er ons iets naars overkomt en wij zijn een zondig volk, dan is dat altijd in termen van straf. En als je dus in Hebreeën 12 al begint te vertalen met kastijding, dan krijg je dat. Maar wat het woord is dat daar staat, is paideia, waar ons woord pedagogiek van afgeleid is. Wat het betekent is opvoeding. Nou kan straf ook wel een opvoedende kant hebben, maar het gaat daar helemaal niet om ons constant te straffen. Het gaat om opvoeding en dat kan ook wel eens stevig zijn. Als je wil dat je zoon wereldkampioen wordt op schaatsen, dan moet je hem een harde training geven. Daar krijg je spierpijn van. En dat betekent offers brengen en dat betekent heel hard werken. Nou, zo zijn er een heleboel dingen te noemen waar je met moeite in het leven te maken krijgt die jou vormen en trainen en die alleen maar goed voor je zijn. Anders word je een slapjanus. Daar gaat het over. Het gaat niet over straf. Het is ongelooflijk hoeveel christenen in ons land rondlopen die bij nare dingen alleen maar aan straf kunnen denken. En dat is niet Gods gedachte. Hebreeën 12 gaat over opvoeden. Paideia is opvoeding. Tucht. Ja, dat komt ook door het woord tucht. Andere vertalingen hebben tuchtiging. Maar tucht komt van, ik kijk maar in het Duits. Zucht en Erziehung hangen met elkaar samen. Het betekent, tucht is in de eerste plaats positief, niet straf. Tucht betekent discipline. Tucht betekent opvoeding. Erziehung. En ja, dus vaak hangt het ook samen met onze theologie, waardoor we de dingen vaak zo negatief zien. De moeilijke dingen van ons leven mag je niet denken in termen van straf. God straft je niet. Als je een kind van God bent, is hij wel eens verdrietig over je. En soms pakt hij je stevig aan. Maar straf in de zin van vergelding is niet aan de orde. Die straf heeft hij op de Heer Jezus gelegd. Kinderen Gods moeten nooit in termen van vergelding denken. Ze moeten denken in de termen van opvoeding. Vader is met mij bezig om mij flink en sterk te maken. Of om andere dingen te leren, wat het ook mogen zijn. Maar goed, ik ben heel blij, vraagsteller of stelster, dat het uiteindelijk is zoals u hier staat. Het maakt u blij en dankbaar als u ziet wat God in uw leven met u gedaan heeft. De laatste vraag. Hoe ga je met iemand om die geen tegenspraak duldt en het altijd beter weet? Nou, bijvoorbeeld, je gaat niet met hem om. Ja, maar ik ben met hem getrouwd. Oh, daar staat er niet bij, sorry. Sorry, daar staat er niet bij. En probeer het toch in de liefde te blijven. En ik breng het bij de Heer. Weet u, ik heb, eens even denken, ik heb nu 43 jaar ervaring met het beantwoorden van vragen naar bijbellezingen. En dan krijg je op een bepaald moment ook een soort gevoel van, ja, maar ik zou met die vraagsteller wel eens apart even willen doorpraten. Dat zijn die vragen waar wat achter zit. Want dit gaat natuurlijk over een heel concreet geval. Deze vraagsteller of stelster is niet bezig met een theoretisch vraagstuk. Die heeft zo iemand in zijn of haar leven die het altijd beter weet. En het zal wel man of vrouw zijn hoor, denk ik. Het zal wel niet je ouders zijn of je kinderen. Je probeert dan toch in liefde te blijven. Maar dan denk ik eerst, is dat beeld wel juist? Dat zou ik dan willen weten. Is dat beeld wel juist? Vind je het goed dat ik spreek met die persoon waar je het over hebt? Want de kans is niet geheel en al denkbeeldig dat die persoon zegt, hoe kom je erbij? Jij bent altijd degene die zo eigenwijs is. Je luistert nooit naar me. Je kunt het niet hebben dat ik kritiek heb. Je denkt alleen maar, weet u wat ik bedoel? Dit is natuurlijk een hele subjectieve omschrijving. Het kan best zijn dat het volkomen waar is, dat het juist is. Maar het kan ook heel erg zijn dat je het zo ervaart. Dat je het moeilijk vindt. Misschien wel omdat je het zelf vervelend vindt om tegengesproken te worden. Kijk, ik kan daar vrij over spreken, want ik heb geen flauw idee wie de vraag gesteld heeft. Maar dit is typisch zo'n vraag, daar kun je haast geen antwoord op geven. Dit is een vraag veel meer van pastorale aard. Waar je eens door wil praten met iemand. Is dat nou wel een goed beeld wat jij van die ander hebt? Zit het nou echt zo in elkaar? Of is het omdat je zelf ook een eigenwijze trek hebt en het moeilijk kan hebben dat die ander zo op zijn strepen staat? Het gaat altijd om twee kanten van de zaak. Dus ik vind het heel mooi dat u probeert in de liefde te blijven en dat u het bij de Heer brengt. Maar ik kan alleen maar tegen u zeggen, wees nou niet beledigd, want ik weet toch niet wie u bent en wat de situatie is. Ik zou u alleen maar de vraag willen stellen, geeft u hier een eerlijk en oprecht beeld van die persoon? Of zegt deze vraag, mag ik het zeggen? Ben niet boos, hè? Zegt deze vraag ook iets over u? Want zo is het altijd als het gaat om twee mensen met wie je te maken hebt. Daarom, mijn eerste reactie was, dan ga je toch niet met hem om? Je komt altijd wel eens van dat soort mensen tegen. Je hebt mensen, ik word wel eens, gebeurt niet zo vaak, maar ik word wel eens door iemand gebeld en die begint een vraag te stellen. En dan begin ik te antwoorden. Na drie woorden begint hij al terug te rabbelen. Ik begin weer twee woorden. En dan zeg ik, moest goed luisteren. U stelt mij een vraag. Wilt u nou het antwoord horen of niet? We gaan geen debat erover voeren. Na drie woorden dan begint u al een heel referendum. U schijnt het veel beter te weten dan u suggereert. U hebt er maar geen vraag. Wilt u mijn antwoorden horen, ja of nee? Nou, dan heb je goede kans dat hij zegt, die oude nul, nou, die kun je ook niet mee praten. Nota bene, ik stel hem een eerlijke vraag en dan krijg je zulke dingen. Weet u, dat is altijd van twee kanten. Er gebeurt wat in zo'n dialoog. Er gaan allerlei processen, psychologische processen, een rol spelen. En ik denk, wat een vervelende vraagsteller. Die willen me geen vraag stellen, die willen preek houden. En hij denkt, nou, die oude nul, die vraag ik ook nooit meer wat. Je krijgt niet eens een fatsoenlijk antwoord. Nou, en beide zijn overdreven versies van wat er gebeurde. Begrijpt u? Nou, dus daarom denk ik, is dit werkelijk wel zo'n objectief beeld? Misschien is het wel een hele sterke persoonlijkheid. En misschien bent u dat zelf ook wel. Dus in plaats van te zeggen, nou, ik verdraag het allemaal geduldig. Dat is mooi, daar ben ik blij om, hou dat vooral vast. Maar denk ook eens na over mijn reactie. Is dit werkelijk zoals de situatie is? Als ik, wat denkt u? Ja, dat is het mooiste eigenlijk. In zo'n geval zeg je tegen zo iemand, wat denkt u dat ik, wat dat die persoon zou zeggen? Als ik tegen die persoon zou zeggen, is dat werkelijk waar? Dat jij zo eigenwijs bent en dat je geen tegenspraak duldt en dat je altijd je beter weet en dat je eigen mening vasthoudt. Wat zou die dan zeggen? Wat denk jij dat die dan zou zeggen? Dat zijn leuke dingen. Nou, dat was het, dames en heren, broeders en zusters. Voor vanavond. Meer vragen heb ik niet gezien. Dus dit is een vroegertje vanavond, althans voor Waddinxveense begrippen.